allemaal, welkom bij de Oranje Zomer. 13 juli donderdag in week 2 zitten we. Fijn dat jullie kijken vanuit Breda, vanuit de KMA. Met Rutger Kassekum, die zit er de hele week. Ben van den Burg, Jan-Joost van Gangelen. Ik ben eigenlijk gewend om Joosie te zeggen, maar dit is heel gek. Ja. Noah Falen en Roxane Kneteman. Fijn dat jullie er allemaal zijn. 259 euro?
259 euro. Au. Ja. Ja, die A27, je had me al gewaarschuwd ervoor. Want jij moet er natuurlijk altijd naar Breda. Maar ja. Ik rij hem niet zo heel vaak. En ik dacht even, het leek wel een soort tourbus eigenlijk. Met allemaal van die fietsen achterop. En die bleef maar links rijden. En toen dacht ik, ja, die prik ik echt even rechts langs. En toen meteen, zo'n burger-shaki. En die trok hem in één keer zo de volgende politie.
Ja.
259 euro.
Maar dat was alleen voor verkeerd inhalen.
Dat was rechts inhalen. Ja, dat zei hij ook. Hij zei, ja, ik kon niet meten hoe hard je ging, want je ging er rechts langs. Ik zei, nou, gelukkig maar dan. Ja.
En wat zei jij dan? Wat zei, weet je wel wie ik ben?
Nee. Ik zei, ik moet wel naar Helene. Dat mocht ik door. Ja.
Oh, wat fijn. Ja, oma Gent, bedankt. Ja. Rutger, wat heb jij gedaan vandaag?
Heel weinig eigenlijk. Van Breda genoten. Ik overnacht hier in Breda. En ik moet zeggen dat ik een onwijs leuke stad vind. Ik heb ook een stukje gefietst.
Ja?
Dus vooral ontspannen eigenlijk.
Wielrennen heb je het dan over?
Ja, wielrennen. Wel echt wielrennen, ja. Want dat andere fietsen, dat...
Hoeveel heb je gefietst?
Dat is ook zo echt
zo, pakkie?
Triest, hè. Dat heb ik me altijd tegen verzet eigenlijk. Als je wielrennen... Ik vond wielrenners sowieso een beetje de tokkies van de fietspad.
Waarom?
Ja, hoor.
Nou ja, het is een beetje...
ja. Kom maar in, Rox.
Hey, Rox. Ben jij er ook, Rox?
Ik ben een week met jou door Marokko gegaan. Heb je dit dus niet gezegd? Nou, en nu zeg je dit.
Nou, ik vind wielrenners over het algemeen... Ik was altijd hardloper en ik vond wielrenners heel asociaal volk. En nu ik zelf dat aan het doen ben... Ik ga eigenlijk alles doen wat ik verafschuwd heb.
Ja, zoals?
Foto's maken van jezelf als je fietst.
Ja, deze bijvoorbeeld.
Ja, verschrikkelijk vind ik het.
Maar ben je ook asociaal geworden?
Eigenlijk heel stiekem wel dus ja. Want ik doe dus ook, irriteer me dan. Want je hebt dan natuurlijk, je wil een bepaald doel halen. En dan zitten er twee oude taarten voor je. En dan normaal gesproken dan denk ik, wat leuk dat u er bent. Wel leuk dat je ze hebt uitgenodigd. Dat vind ik wel top. Ja.
Ja, groot gelijk. Ja. Jullie krijgen een drankje van hem dadelijk. Ja. Ja. Komt helemaal goed. Twee biertjes?
Maar dan
ja, regelen we.
Dat is maar gaat u wel opzij dan als ik... Nee, zie je? Heel irritant vind ik dat. Ja, maar er zit een reis op dat fietspad. Sorry? Doe je expres ook nog? Ja, heel zijn oude mensen heel recalcitrant, ja.
Ja, waar jij je...
En beetje... ik niet.
Nee, ben toch vreselijk. Waar jij je dus een prof...
Ja, dan maai je een prof en daar heb ik ook zo'n hekel aan. Want ik denk altijd van, want dan heb ik dat gedaan. Hè, en dan roep ik tegen u van, ga eens opzij. En dan,
is dit?
En dan doe ik zo met mijn hoofd zo. Zo. En dan rij ik er langs en dan denk ik, ja, je bent eigenlijk zelf de allergrootste loer. Want ik kan helemaal niet hard fietsen. Dat neem je allemaal, dat denk je alleen maar, weet je wel. En dan doe je zo lelijk tegen mensen die eigenlijk gewoon heel prettig, gezellig een stukje aan het fietsen zijn. Dus... Ja, alles wat ik haat aan fietsen, dat heb ik mezelf aangemerkt.
Ja, dat doe jij. Maar gaan je gedachten helemaal uit? Of ben jij, heb je allerlei gedachten over je werk of even wat?
Ja, ik heb allerlei gedachten.
Nou. Zoals?
Ja. Vertel. Nee, alles gaat voorbij. Als wij gisteravond een uitzending hebben, dan komt die helemaal voorbij. Ja. Dan, dat is een soort, ik vind het ook wel prettig. Het is een beetje een psychologisch tochtje. Hè? Dus je bent met jezelf... het is een beetje verwerken van de dingen
maar
die je
meemaakt. Maar kan je een beetje leegmaken? Want je moet wel opletten de hele tijd, toch? Ik wel goed leegmaken. Ik ben zwemmen, kan ik gewoon alleen brrrt, en dan heb ik niemand.
Ja, even voor duidelijkheid, jij zwemt zo 2-3 keer per week, hè? Open lucht.
Nou ja, ook wel in open water, maar ook wel in het zwembad, buitenzwembad.
Ja, dat hebben we gezien vandaag.
Ja, ging lekker.
Oké, jongens, nou kijk even om je heen. Mooi wordt het niet. De Seisjesberg in Huizen. Kijk even daar. Dat valt nog te bezien. Maar we gaan wel. Daar gaat oom Josie.
Nou, daar gaat hij hoor. In 3 slagen aan de overkant. Lange baanafstand.
Ja, heerlijk.
Ja.
Oh ja, dan dacht ik dat het erg was om een fotootje te maken.
Ja, maar dit is...
Dit is eigenlijk nog veel schokker.
Dit is veel erger nog.
Dit is eigenlijk midlife.
Die badmeester wilde ook helemaal niet.
Jij hebt gewoon tegen iemand gezegd, wil jij mij even filmen?
Nee. Ja, maar het erge is nog, die jongen van de redactie stuurde ook... Ja, het is een beetje een lullige vraag, maar kun je dan vragen of de badmeester een stukje van je filmt?
Nou
ja, doe ik dan wel.
Je hebt niet zelf bedacht. Je hebt dat niet zelf bedacht.
Nee, maar ik vind wel heel wel dat jij duikt, want water is al snel ondiep voor jou, hè?
Het is... een avondje. Ja, bij de hoge duikplank. Daar komt de oma Joosje net als een kindertje. Ja.
Ben, kom je nog een beetje tussen?
Mijn verste dat ik ooit gefietst heb. Want jij had 78 vandaag?
Ja.
278 kilometer.
Zo.
Ja, toen was ik jong. En er was namelijk, dat is best wel gaaf om een keer, dat noemden wij de afslachting. Dus Bart Veltekamp en ik deden één keer per jaar.
Oud-schaatser,
van Den Haag naar bijvoorbeeld Zuid-Limburg. En dan was het doel elkaar kapot maken, slopen. Je mocht één bidonnetje meenemen, meer niet. En vanaf kilometer één op de kant. En vol. Maar wat er dan gebeurt, dan zeg je, gast, doe even normaal, zet me niet op de kant. Maar op een gegeven moment, dan ga je over je moeheid heen. En dan zet je hem op de kant. En dan gaat maar door, en dat gaat maar door. Maar dan, weet je, dan krijg je een lekker band. Dan ga je 100 meter verderop staan. En dan ga je lachen dat die andere een lekker band heeft. Dus Bart een lekker band had. Je hebt honger, dorst. Je gaat elkaar haten, bloedneus. Je komt.
Waarom? In godsnaam.
Waarom is om te voelen wat het is als je helemaal gesloopt bent. Dat je elke, dus echt gesloopt.
En?
Nou, dan komen er best wel enge krachten ook los.
Dat weet ik niet.
Nee, dan wil je die. Heb je.
Je wil die andere pijn doen ook, toch?
Nou, maar dat is het interessante. Weet, dan wil je die andere kapot maken.
Ja, ja.
Maar het is een enge, nee, maar het is een enge gedachte als mens. Dat je het gevoel hebt, die andere moet kapot.
Maar dus verder zijn wielrenners hele normale, normale mensen wielrennen.
Ik had een buurjongen en mijn doel was hem naar huilen in mijn fiets. Ja. Maar ook die mevrouw, dat vond ik ook zo mooi. Dat is die jonge fiets, want ik herkende dat heel erg.
Jij hebt haar opgegeten.
Nee, dat net niet. Maar dan zeg je, hallo! En dan zeg je, oh. En dan ging ze helemaal naar die kant. Ja, en dan moest je remmen. En je bent een bepaald vermogen aan het trappen. Nou, echt joh, ik leef met je mee.
Nou ja, maar 280 kilometer, dan ben je dus 10, 11, 12 uur.
Nee, 10 uur. En maar op een gegeven moment ga je langs de kant liggen, wil je niet meer. Je gaat elkaar haten, je gaat ook van elkaar houden.
En wat levert het uiteindelijk op dan?
Het levert inzicht op wie je bent als mens als het echt slecht met je gaat.
En? Was best wel angstig.
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
Nou, dan ben ik best wel een. Dat klinkt lullig. Maar echt, dan ben ik best wel redelijk. Ja, als je Bart nu belt en zegt: gast, je bent de grootste asociaal die er bestaat. Dat klopt soms ook. Ja. Maar je leert. En ook voor vriendschap.
Maar maak nou even af, want je bent dan een redelijk.
Heel sociaal, wou je zeggen eigenlijk. Heel zorgzaam.
Nee, dan kan ik. Als het echt erom gaat, dan zorg ik dat het oké is.
Oh, dus je bent eigenlijk heel lief?
Met de ander ook.
Ja, ander ook. Dus ik ga heel ver dat die ander kapot moet.
Maar totdat hij echt op de IC ligt?
En dan denk ik, dat is toch zielig. Maar daarvoor, nee, maar
dus op het allerlaatste moment dat jij die AED er toch nog even op.
Maar
kom wel, Bart.
Nee, maar kijk, dat komt natuurlijk. Bart Pieter, dat is echt, die kan echt iemand killen. Omdat daarom is hij natuurlijk Olympisch kampioen geworden. Ja, en ik was natuurlijk altijd tweede. Want je moet natuurlijk echt kunnen killen.
En dat ben je niet. Rox, herken jij dit?
Nee.
Nee. Nou, jij bent wel eens helemaal naar de kloot gegaan. Ja, laatst nog, hè? Alpe d'Huez.
Klopt. Alpe d'Huez. Dat was een behoorlijk nieuwe ervaring. Dat klopt. Ik heb niet. Ik hou wel van mezelf uitdagen, maar dat richt ik dan niet. Ik ben niet per se bezig.
Ja, destructief naar jezelf toe bijvoorbeeld.
Ja, maar ik ben niet echt bezig met iemand anders kapot maken.
Nee.
Zijn vrouwen dat überhaupt wel of niet?
Tuurlijk heb je kip.
Wat dacht jij?
Nou ja, maar is het kift of is het vals of is het gewoon echt willen slopen?
Nou, je hebt genoeg wielrensters die echt de ander wil slopen. En dat zijn vaak de winnaars, zeker, ja.
Ja. Ja. Nou, vrouwen kunnen ook wel redelijk vals zijn.
Een kleine compilatie.
Over kapot maken gesproken. Iemand die, waarvan veel mensen vinden dat ze toch een beetje kapot is gemaakt door de media, is Kaag. Kaag, daar gaan we het over hebben. Ze kwam natuurlijk als een komeet. Hebben we altijd nog die iconische foto dat ze op tafel stond. Allemaal geregisseerd natuurlijk. Maar uiteindelijk een hele trieste aftocht. En waarschijnlijk hebben jullie het allemaal 100 keer voorbij zien komen. Maar het is toch het moment van de dag.
Misschien één kort zinnetje. Goedemorgen. Nou, zoals u heeft kunnen lezen, goedemorgen. Heb ik besloten, na rijp beraad, om me niet meer kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van D66. En zoals u ook heeft kunnen lezen, wilde ik dat gewoon niet nogmaals vragen van mijn gezin. Mijn man en mijn jong volwassen kinderen. Dus ik heb dit besluit genomen en ik heb er vrede mee.
Ja, het had een aanloopje, maar we zagen toch wel een beetje aankomen, Rutger.
Ja, dat zag ik denk ik wel zeker aankomen, ja. Er wordt nu veel gezegd natuurlijk dat het is vanwege het vrouwonvriendelijke klimaat. Ze werd veel bedreigd. Ik denk dat er allebei ook best wel aan de hand geweest zijn. En dat is verwerpelijk. Maar ik denk ook wel dat Sigrid Kaag gewoon niet zo geschikt was.
Waarom
voor dit
niet?
Vak. Nou, het is iemand die een hele goede diplomaat is. Maar we herinneren ons allemaal Job Cohen nog, die ineens kwam en niet ook kwam, maar eigenlijk in Den Haag niet zo goed kon. Daar moet ik ook heel erg aan Sigrid Kaag denken eigenlijk.
Vind jij het jammer, Jan-Joos? Hoe hou je hier niet zo mee bezig?
Ik vind het niet jammer. Ik vind het wel treurig. En vooral als het met kinderen gaat, over kinderen gaat. Vooral die bedreigingen. Heel vaak doen mensen er een beetje lacherig over. En ik hoorde Wilders ook zeggen van... ja, ik woon al 20 jaar in een safehouse. Maar ik geef nooit op. Maar je moet er ook wel echt goed tegen kunnen. Bij ons heb je Kenneth Perez als voetbalanalist. Die interesseert helemaal niks. Dat mensen werkelijk hem voor alles uitmaken wat maar erg is. En zijn kinderen daarbij denken, joh, ja, het zal wel, het is zijn sociale media. Maar ik vind het bijvoorbeeld zelf heel erg heftig.
Ja?
Ja.
Als dat is ik helemaal niet.
Nou ja, maar als om wat dan ook berichten sturen van... ik hoop dat je kinderen kanker krijgen en we gaan ze afmaken op school. En weet je wel, dat, ja, kan je wel denken, dat is een zolderkamerheldje van 14. Dat is waarschijnlijk een kneus. En het is 9 van de 10 keer ook zo. Ja. Maar ja, ik kan daar niet zo goed tegen, eerlijk gezegd.
Niet kijken.
Wat zeg je?
Gewoon niet kijken.
Nee, dat is ook een beetje de ellende van de sociale media. Want je gebruikt het heel erg om te pluggen en om leuke dingen te maken. Maar dan krijg je toch altijd de maloten ook gratis bij.
Dit was ook met een fakkel voor je huis.
Nou, dat vind ik. Nou, dat is nog even een andere koek.
Echt andere koek.
Maar het is ook heel. Ik ben het helemaal met jou eens, want het is heel persoonlijk hoe je dat ervaart. En als Sigrid Kaag besluit vanwege bedreigingen. Dan, want ik sta iedere vrijdag bij de ministerraad inlopen. En dan komt zij ook wel echt met een tanker aanrijden. Dat is best wel heftig. Dus ik kan me ook echt wel best wel voorstellen dat je daar klaar mee bent. En dat je dan denkt van... wat ik net probeerde te zeggen is eigenlijk dat dat is er. En dat is verschrikkelijk. En dat vinden we allemaal echt heel erg. Maar er is ook nog iets anders. Namelijk, en dat mag je nu daarom al bijna niet meer zeggen. Maar dat ze het eigenlijk ook gewoon niet zo goed kon. En dat ze gewoon het op de tafel dansen, dat was haar beste moment. En dat is best wel al lang geleden.
Ja. Merel, die was in Den Haag en die vroeg ook aan haar of het niet ook een beetje aan haarzelf lag.
Mevrouw Kaag, even los van de bedreigingen. Is het niet ook gewoon dat de Nederlandse politiek u eigenlijk gewoon niet zo ligt? En dat dat ook meespeelt in uw beslissing?
Nee hoor, nee, absoluut niet. Anders had ik niet de zetels gewonnen. Was ik niet het kabinet weer toegetreden. Er zijn vele manieren om dat te doen. Ik heb internationaal politiek veel ervaring. En de Nederlandse politiek is een beetje een afspiegeling van wat er internationaal ook gebeurt. Ook wat er hier zich afspeelt in Nederland als het gaat om... haat, intimidatie, bedreigingen. Dat vindt in veel andere landen ook plaats. Maar ik ben een Nederlandse politica en mijn gezin heeft er hier mee te maken.
Jij zei, Rutger, meteen in dat filmpje, dit doet ze ook niet goed.
Ja.
Nee, ik vind de toon waarop ze dit antwoord geeft... En dat ze het eigenlijk nul ruimte geeft aan dat er ook wel eens iets... Ik bedoel, het ontbreekt mij hier dan aan zelfreflectie. Ik vind hier een antwoord gepast. Kijk, je kunt zeggen, ik word bedreigd en dat vind ik verschrikkelijk... en dat is de reden waarom ik stop. Ik denk dat iedereen daar zich in kan vinden. Ik denk iedereen zal snappen dat je dat dan doet. Maar je kan daarnaast ook zeggen... maar en daarbij heb ik me ook niet helemaal als een vis in het water gevoeld hier... en heb ik D66 niet daar kunnen brengen waar ik dat eigenlijk wilde. Ik heb dit kabinet niet daar kunnen brengen waar ik dat eigenlijk wilde. Maar dat hoor ik dan niet en dat mis ik dan.
Ja, het is geen schande om dat te benoemen, wil je maar zeggen. Aan de andere kant zit ik nog even terug te denken aan het feit dat ze bedreigd wordt. In hoeverre hebben wij als media daar een rol in gespeeld?
Ja, ik heb vanmiddag een podcast met Kees Verhoeven opgenomen. Met dus BNR Nexus.
Haar oud-collega.
Haar oud-collega. En die zegt, en er is ook internationaal onderzoek, die zegt echt de media heeft een rol. Want op social media, weet je, iedereen heeft een stem. Je kan zeggen wat je wil. Maar om reach te krijgen, omdat heel veel mensen het ook kunnen zien. Ja, daar heeft, als er een tweet is en dat haalt de grote media eruit. En dat maak je groot. Ja, dan maak je het alleen maar groter en groter. Ja,
maar dat geldt natuurlijk nu voor alles vandaag de dag.
Maar wacht even.
Ja, maar bij haar extra dus, hè.
Maar wat is dan het verhaal dat ze dat daar tegen heeft gezeten, de media? Want als er iemand veel mee heeft gehad in de media, zeker in de tijd van de verkiezingen.
Dat was het.
Er is notabene door de NPO een documentaire over haar gemaakt.
Ja, maar Rutger...
Waarbij wij ze mocht zeggen, ik wil dat stuk dat ik mijn gordel niet aan heb, wil ik eruit gehaald hebben.
Dat snap ik.
Nee, maar...
259 euro.
Ja, dat bedoel ik. Ja.
Oké, dat is dus één argument. Maar ik vind heel raar dat je heet het zegt van, ze is er niet geschikt voor. Als zij zich geschikt acht en zij haalt de stemmers, en dan is het toch prima. Ze zegt, het is voor mijn kinderen, ik word bedreigd. En Kees Verhoeven zei één dus inderdaad van, de media maakt het groot. En de andere is, en ik weet niet of het zo is... Als je dus, weet je, wij zeggen nu, ja, veel te arrogant stelt ze zich op. Weet je, wat doe je zelf waardoor mensen jou zo gaan haten? Mm-hmm. Dus dan wordt de pester, die wordt dan gezegd van, ja, je moet zelf veranderen.
Maar aan de andere kant, Ben, dus... Maurice Hond heeft een peiling gedaan. De ministersploeg hebben een rapportcijfer gehad. Kaag stond helemaal onderaan met 3,3. En daarna Rutte trouwens en volgens mij daarna Wopke Hoekstra. Maar ze was wel een laagst gecijferd.
Oké, dan kan ze dus als grapje, als ze zeggen van ja, en ik score ook nog slecht, dus ik heb het slecht gedaan. Maar dat vindt ze dus wellicht niet. Anders had ze dat wellicht gezegd.
Maar als jij 20 minuten voordat er een debat komt, waarbij je weet dat Rutte gewoon zwaar onder vuur ligt en waar je weet dat Rutte naar huis gestuurd kan worden als demissionair minister-president, dat je dan gaat bellen en je zegt, bij mij in de fractie speelt iets waardoor ze jou wel eens het torentje uit kunnen jagen. Ja, dat zegt mij heel veel over zo'n vrouw.
Wat zegt en dat dan?
Nou, vind ik slecht. Dan zit je daar slecht in. En ik vind het gewoon de laatste dolksteek.
Maar vind je dat een Judaskus? Of, of is het toch nog ergens een roepende...
Ik vind het een naaistreek. Ik vind dat je op het moment dat je werkt samen... Ze is vicepremier, ze werkt samen met Rutte. En ook al in goede en in slechte tijden. En er wordt altijd vanuit D66 gezegd, vanuit Kaag gezegd... we moeten niet polariseren, we moeten juist samen en we moeten verbinden. En je gaat 20 minuten voor een debat aan Mark Rutte... En dan nu lovende woorden. Maar 20 minuten voor een debat zeggen... wij als partij kunnen jou uit het torentje jagen. Ja, dat vind ik een dolksteek. Ja. Dat vind ik echt,
tactiek.
Echt
wij houden altijd even iedere dag de administratie bij. Maar Sigrid Kaag is weg, Rutte weg, Hoekstra weg. Segers, die was natuurlijk al weg. Er zijn nog een paar. Lianne Den Haan gaat weg. Kortom, een puinhoop. Geen leider meer dus voor D66.
Een puinhoop is ook wel lekker. Ja. Wel lekker begin weer, toch?
Dat is waar.
Schone lei.
Schone lei, maar ja. Ze zitten er nog even. Hè? Over leiderschap gesproken, Jan-Joost. Ja. Wilde jij niet de hoofdredactie van NOS Sport gaan doen?
Ik hoorde Chris Boertens online zeggen. En Chris kan alle dingen heel erg...
Die weet alles, hè?
Ja, hij weet alles. Nou, zo ongeveer, ik denk 80% is niet waar van wat hij vertelt. En 20% wel. Maar je moet het eruit zien te filteren wat waar is.
Maar dit is waar, toch?
Nee, ik heb er niet gezeten. Ik heb er natuurlijk gewerkt. Ik ben er begonnen. Ik heb er 8 jaar gewerkt. En het kwam langs op een tijdlijn bij LinkedIn. En toen dacht ik, oh, ik ben bijna 50. Zou ik dat niet iets helemaal opnieuw beginnen? Je eigen redactie vormen, eigen ideeën. En toen belde ik mijn oom, die is met pensioen, maar die is heel lang redactiechef geweest bij Sport. En die zei, Joost, dan moet je dus vergaderen. Moet je politiek bedrijven.
Niks voor jou vergaderen.
Moet je met mensen, dan moet je verdelen. Moet je met de NPO een zendermanager en een netcoördinator en met anderen. Dacht ik, oké, ik ga zwemmen.
Ja. Over 10 jaar misschien.
Nee, ja, misschien over 10 jaar.
Ja. Ja. Wat is, en je verdient trouwens een stuk minder. Niet geheel onbelangrijk.
Wel wat minder, ja.
Ja,
ja. Ja, maar als je nou iets superleuk gaat doen...
Dat is waar.
Wat je echt heel tof vindt, dan is dat toch leuk?
Ja, ben ik heel mee.
Nee, je moet even uitleggen voor de mensen in het land hoeveel minder dat dan
is. Ja, hoeveel minder is dat? Weet ik niet, dat deed Jan-Joost.
Dus zeg maar, Balkenende
Norm. Nee, bij de publieke omroep verdient eigenlijk niemand minder dan de Balkenende Norm.
Nee, wat dan verschrikkelijk veel geld is.
Dat is al heel veel geld.
Niemand meer bedoel
je? Ja, meer.
Niemand meer, sorry. Nee, moet ik vallen.
Wat was jouw vraag?
Niemand minder.
Ja, dat zei jij.
Waarschijnlijk dat Pino ook gewoon 190.000 pakt.
Oké, maar wat is het verschil dan, toch? Dat willen we weten.
Ja, maar het verschil is natuurlijk dat je bij de publieke omroep tot in lengte vandaag blijft zitten. Dat je je pensioen hebt, dat je nooit ontslagen kan worden.
Als jouw talkshowtje daar niet scoort, dan gaat het toch ook niet?
Nou, dat is wel bij, als je bij Studiosport... Nou, kijk maar wat er is blijven zitten bij Studiosport. Dat maakt er niet uit hoe oud je wordt. Kan daar gewoon...
Hij wordt nooit meer hoofdredacteur, dat weet ik
wel. Ik ben helemaal wat te noemen.
Ik mis Mart Smeets, ik mis hem.
Ja, mis je hem een beetje?
Ja, ik mis hem zeker. Okay. Terwijl ik vind dat Dionne de avondetappe ook fantastisch doet, al zie ik nu natuurlijk niks.
Maar jij niet dan?
Wat zeg je?
Mis jij Mart Smeets niet? Je doet nou echt zo van, oh ja, mis jij hem?
Omdat hij al zo lang weg is, dat je die nog mist.
Ja, ik mis hem ook.
Okay.
Ik vind Dionne ook leuk, maar ik vind Mart Smeets toch wel echt gewoon de smaakmaker en de... Daar kon je soms aan irriteren, daar kon je om van genieten. Dat was echt, gaf kleur.
Ja, nou ja, het was een beetje... Ik zat er altijd een beetje dubbel in. Ik vond hem altijd... Ik was collega's notabene met hem.
Ja.
Hij kon gaan zitten op de vloer en dan een NBA-basketbalwedstrijd doen. Gewoon uit zijn hoofd zitten, 25 minuten live. Helemaal meepraten zonder enige vorm. Dan dacht ik echt, nou, ongelooflijk. Hoe kan dat?
Ja.
Maar ik vond hem af en toe ook best wel badinerend en belerend.
Ja, maar dat neem je dan voor lief of zo?
Ik vond het niet altijd
cool. Nee? Want ik vind dat ergens dan...
Nee, ik vond dat ook, ik weet het niet, ik vond het ook niet charmant of zo.
Bij hem paste dat voor mij dan wel. Want hij deed tegen mij ook wel eens lelijk. Maar dat kon ik van hem wel hebben eigenlijk, ja.
Van wie kan jij het niet hebben?
Nou, dat heb ik eigenlijk niet...
Nee, jouw lat ligt wel wat hoger, denk ik, ja.
Ik heb niet zozeer dat ik het echt... Als mensen mij kritiek hebben, dat ik dat dan niet kan hebben of zo.
Nee. Maar wat zijn jouw dromen, Jan-Joost? Want je zit al behoorlijke tijd bij ESPN. Nee, maar ik weet het een klein beetje, want we hebben het er wel eens over gehad. En zou je niet een keer een talkshow of een of andere entertainment show willen doen? Of wil je altijd in die sport...
Ja, ik wil sport nooit helemaal gedag zeggen.
Helemaal. Talpa-ster worden kan ook nog.
Wat zeg je?
Talpa-ster worden.
Talpa-ster?
Ja.
Nou ja, dat heb ik al eens gedaan, hè?
Ja, en je bent ook regelmatig gevraagd voor programma's. Maar dat kan dan allemaal niet. Maar wat zijn je dromen?
Nou, ik zou nog heel graag een keer het WK willen doen. Ik zou nog heel graag een keer de Olympische Spelen willen doen. Ik zou nog wel...
Dus NOS dus?
Ja, ik moet misschien toch...
Even... Bel jij maar even.
Ja, nee, dat zijn de grote sportdingen die ik zou willen doen. En verder zou ik een hele toffe... Ja, ik ben ooit bij de tv gegaan omdat ik heel graag Jan Douwe-Kroeske bij...
3 voor 12.
Help me even. Nee.
3 voor 12, toch?
Nee. De voorloop van Try Before You Die, oh wat erg. Oh,
ja, wacht even.
Jules Unlimited.
Ja, dus die ging infotainment. Dus die ging en in een F-16 vliegen en dan ging die ook nog uitleggen hoe zwaartekracht werkt. En dat vind ik zo tof.
Ja, dat is tof.
Ja, dat vond ik echt heel tof. Dus dat zou ik ook nog een keer willen doen.
Als je...
Leuk, Joost.
Ja,
leuk.
Je zei graag
deze informatie.
Ik zat al
wat moet ik dan zeggen, Rutger?
Ja, leuk dat jij dat wil, ja.
Ik dacht al, hoe kan ik verder? Nee, lieverd.
Ja, vraag het me dan niet.
Als je iemand korter dan 10 seconden ongewenst aanraakt.
Ja?
Bedenk even, korter dan 10 seconden. Dus laten we zeggen 9 seconden. Is dat dan wel of geen aanranding?
Aanranding?
Ja, dus nog een keer, als je iemand korter dan 10 seconden, dus dat kan ook 9 seconden zijn, ongewenst aanraakt. Dus in het broekje of wat dan ook, is dat dan aanraking?
In het broekje?
Ja.
Ja. In het broekje? Een klein voorbeeld. In het broekje.
Het is toch waar? Waar je aan? Als ik dus zo doe 10 seconden...
Ja, nou dat zeg ik, in het broekje, is dat dan aanranding?
Ja, dat lijkt me aanranding.
Ja.
Maar hoe in het broekje, wat is dat dan weer? Wat is dit?
Maar dan moet je eerst in 10 seconden inzien te komen.
Oh, ook dat?
Telt die aanlooptijd dan ook?
Ja, die telt
die pas als je er eentje.
Hoe ik erbij kom. In Italië is dus een conciërge vrijgesproken. Omdat zij daar zeggen. Ja, hij is korter dan 10 minuten. Of 10
minuten.
Dan is het al gedaan.
In Italië nemen ze het ervan, hè? Ja.
Hij is korter dan 10 seconden in een broekje geweest. Geen aanranding, zeggen ze in Italië.
Ja. Oh, borst.
Ja, het was niet in het broekje,
het was de
toch?
Ja, borst, dat maakt het uit.
Ja, maar dat maakt best wel wat uit.
Ellen, even duidelijk.
Ja,
maar
had best wel verschil.
Had hij de borst aangeraakt?
Nee, het was in het broekje volgens mij.
Oh, ik dacht borst.
Oh, ja?
Oké, ik geloof jou.
Ja, ja.
Maar?
Ja, belachelijk. Waanzin, die uitspraak.
Ja, en dus zijn er behoorlijk protestacties in Italië. Want iedereen die vindt wat jij eigenlijk nu zegt. En dat doen ze dan zo op social media.
1, 2, 3.
Mi hai palpata? Guarda che reato, ti denuncio.
Un attimo solo.
Io penso che se qualcuno mi toccasse per 10 secondi o anche meno, senza il mio volere, mi sentirei decisamente violata.
Sono passati meno di 10 secondi, se non è una molestia questa, boh. Ma soprattutto chi li conta? C'è sta Dobby l'elfo col cronometro ogni volta?
Ja, denk je, 10 secondi è so lang. Maar dat is ook de kracht van social media.
Ja, daarom. Nu weet hij de bewustwording. Hartstikke goed. Weet je, we hadden net een negatieve kant allemaal met doodsbedreigingen. Dit. Mooi. Iedereen weet dat het niet kan.
Lekker, die social media.
Het is ook debiel bezopen dat zo'n rechter dat eigenlijk aan 10 seconden... waar gaat het over? Ik bedoel, al is het 1 seconde of al is het een nanoseconde dat je dat doet.
Precies. Als het ongewenst is, is het gewoon aanranding.
Overigens kunnen we na de uitzending dat wel even proberen. 10 seconden.
Doe dat maar eventjes bij Raymond. Lijkt me een goed idee. Groot nieuws van Google, Ben. Want die komt met de chatbot Bart.
Google Bart vandaag.
In Nederland.
Nou, daar zijn ze. Eerst geschiedenis een beetje. Dus Google is al jarenlang bezig met kunstmatige intelligentie. Want je zoekt en dat is kunstmatige intelligentie. En dan, toen kwam in november vorig jaar ChatGPT. Kennen we inmiddels allemaal. Weet je wel, meer dan 100 miljoen gebruikers. En hartstikke leuk. Je kan vragen stellen, samenvattingen maken. Iedereen kent het. November 2022. Toen zei Google, joh, dat konden wij al in 2017. Nog beter dan ChatGPT nu doet. Dat konden we toen al. Maar dat doen we niet, want we vinden het niet veilig genoeg. Oké. Nou, toen is het in Amerika gelanceerd en vanwege privacyregelgeving moest je nog wat aanpassingen doen. Vandaag was de grote dag, iedereen in rep en roer. Het is in Nederland. Dus wat doe je dan, jullie allemaal?
Proberen te gebruiken.
Geprobeerd te gebruiken. Dus ik, Ben van den Burg, wie is dat?
Mm-hmm.
En wat was ik?
Geen idee.
Ik was een
schaatser.
Ik was een zwemmer met 2 Olympische titels.
Oké.
Okay. Ja, daar staat hij. In 92 geboren. Gespecialiseerd 100 meter schoolslag en 200 schoolslag. 2-voudig Olympisch kampioen. dit klopt. Nou ja, voor de mensen, dit klopt niet. En ik was dus nieuwsgierig. Ja, dat is echt slecht.
Het zijn dan gewoon kinderziektes eigenlijk.
Ja, maar ik ging eens opzoeken waar dat vandaan komt. Er is dus een Ben van der Burg uit Gouda. Hij is financieel medewerker.
Ja.
Hij heeft een sabbatical heeft hij gehouden. Hij houdt van zwemmen. En dus, dat heeft dus Google Bart heeft zijn data verward met mijn data. En waarschijnlijk met Pieter van de Hogeband verward. Gaat dus fout.
Ja, want jullie lijken ook wel een beetje op elkaar inderdaad.
Daarom.
Ja, gebruik jouw kinderen wel eens chat?
Ja, ik vind het altijd beangstigend. Want dit is, vooral Koosje. Ik heb een zoon van 11 en een dochter van 9. En Koosje is 9. En die zitten op de bank met dat ding. En dan zit ze vragen te stellen. En dan hoor ik dan, hè? Hij vraagt waar ik woon. Dan word ik altijd een beetje zenuwachtig van.
Ja, dat Snap had dat even. Ja. Dat was een grote
hype. Helemaal haren overeind.
Als je een kind van 9 hebt, moet je wel toezicht houden. Ja. Dat moet je niet zo, maar dat moet je wel doen.
Nee, maar dat vond ik dus heel heftig.
Doe jij dat?
Dat doe ik dus, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Niet meer doen het.
Maar ik was dus...
Ik moet er wel toespreken.
Nee, je hebt helemaal gelijk.
Vertel het.
Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Maar dat was in die groepsapp op die school natuurlijk. Al die ouders helemaal in de vlekken. Want die denken van, wat is dit allemaal voor ellende?
Nou, ik kan me voorstellen.
Ja, en dus dat zijn wel eventjes wat bandjes aangelegd, ja.
Ik heb ook even op mijn eigen naam... Nou, dat klopt eigenlijk. De meest geniale journalist van Nederland. Dus bij mij klopt het eigenlijk wel.
Bij mij komt een 1000 dingen, doe ik juist. Ik kreeg een berichtje van René van der Grijp vandaag. En die zei, je moet echt eens kijken naar een documentaire... of een interview van Gary Neville met Dally Alli. Jij hebt hem ook gekeken.
Ja.
Kun je eens vertellen wat daar nou precies in voorkwam... en wie Dally Alli precies is?
Ja, Dally Alli is nog steeds een gigantisch talent. Engelse voetballer. Mooie speler. Er werd een gigantische toekomst toegedicht... is er nooit eigenlijk helemaal echt uitgekomen. Hij heeft onder andere bij Tottenham Hotspur gespeeld. Staat nu bij Everton. En was helemaal van de radar verdwenen. Was een week of 6 kwijt. Was niet meer op socials. Was helemaal nergens meer te vinden. En vandaag is hij eigenlijk via dat interview is hij naar buiten gekomen. Dat hij met heel veel dingen struggelde. Dat hij 6 weken...
Even kijken naar een stukje.
Ja, okay.
At 6, I was molested by my mom's friend. He was at the house a lot. So my mom was an alcoholic. And then I was sent to Africa to learn discipline. And then I was sent back. 7, I started smoking. 8, I started dealing drugs.
Selling drugs?
Selling drugs, yeah. An older person told me that they wouldn't stop a kid on a bike, so I'd ride around with my football. And then underneath I'd have the drugs. And...
Ja. Ja, bizar. En daar heeft hij nu opeens, gedurende zijn carrière, heeft hij daar heel veel last van gehad ook. Maar deed altijd, ik ben sunshine boy, er is niks aan de hand met mij. Toen is hij verslaafd geraakt aan de slaapmiddelen, aan de slaappillen. En nu heeft hij 6 weken in een afkikkliniek gezeten. En het mooie is, ik zag dat vandaag kwam dat naar buiten. En kreeg je meteen weer ook allerlei reacties eronder natuurlijk. Van wat een pussy en waar zijn de echte mannen gebleven en weet ik wat allemaal. Ja, ik vond het mega dapper. Want hij is gewoon nog steeds speler. Everton heeft hem daar enorm in gesteund, de club. En dit is natuurlijk iets wat enorm speelt sowieso bij topsport.
Mentale problemen.
Ja. Waar gewoon echt de druk niet aankunnen. Of eigenlijk gewoon zoveel moeite ermee hebben... dat je maar allerlei manieren gaat verzinnen om het maar te regelen. Dat is denk ik bij individuele sport nog wel zwaarder dan bij...
Teamsport?
Dan met teamsport. Alhoewel het ook wel heftig schijnt te zijn. Maar bij individuele sport, die documentaire van Boom Boom Becker... bijvoorbeeld van Boris Becker, zie je dat ook. Het is zo'n... Ja, je hebt het meegemaakt, ja, uiteraard met topsport.
Met Boom Boom heb ik ontmoet.
Ja, maar die is... Dat zie je nu ook bij deze jongen. Er komt zoveel op je af en je moet maar shinen. En hij is helemaal gecrashed. Dan krijgt hij enorm veel steun en bijval. Dit was ook het beste wat ik kan doen. Ik ben thuis getrouwd met een psycholoog... die veel van dit soort jongens en meiden over de vloer krijgt. Omdat het inderdaad allemaal maar... Tegenwoordig, het moet shinen, het moet mooi zijn. Je moet knap zijn, succesvol. Je moet scoren, je moet baren, je moet studeren. Je moet feestjes organiseren. Het is eigenlijk gewoon veel en veel te veel. Dus deze jongen is daar nu eigenlijk bijna een soort... uit de kast gekomen wat betreft zijn geestelijke
mentale probleem.
Ja.
Nou, ik heb even opgezocht, want ik ben er wel in geïnteresseerd... maar het is eigenlijk gewoon een afspiegeling van de maatschappij. Hoor. Want 25% van de professionele voetballers... die hebben symptomen van angststoornis en of depressie. Nou, ja. We kennen het verhaal van Denzel Dumfries, die heeft dat wel eens verteld. Hè? Gregory van Wiel, die er heel veel last van heeft. Kiesna. Dus wat dat betreft goed dat er openheid komt. Aan de andere kant, wat me ook zo verbaast, ik weet niet of jullie dat weten, maar in Engeland is onderzoek gedaan dat spelers die stoppen, dat weet jij ook, dat 60% na hun carrière failliet gaan.
Ja, ja. Mooi.
Omdat ze vaak scheiden. Dan ben je al helft kwijt. Omdat ze uitgeven wat ze normaal ook altijd uitgeven. En daardoor ontstaan die mentale problemen natuurlijk ook.
Ja, nou ja, en ze worden super slecht begeleid. En als je succesvol bent, heb je natuurlijk zo'n grote possie en een entourage. Allemaal mensen die van je mee willen vreten. Nou ja, je zegt één scheiding, maar er zijn erbij die een stuk of vier. Dus dat is de helft van de helft van de helft van de helft. Daar hou je ook vrij weinig over. En het is natuurlijk, het is heel heftig. Willem Jansen bijvoorbeeld van FC Utrecht, die heb jij natuurlijk ook veel geïnterviewd. Ja. Ik ook. Ja. Die ging altijd spugen voordat de wedstrijd begon. Altijd overgeven, omdat hij het gewoon...
Van Bommel toch ook?
Die had echt van de stress.
Sommigen gingen de Bijbel lezen op het toilet.
Ja.
Dirk Kuyt.
Ja. Ja, maar ja goed, whatever works for you, zeg ik dan
natuurlijk.
Maar,
want,
kijk, als je natuurlijk een heel stabiel mens bent, dan is het natuurlijk ook de vraag of je topsporter kan worden.
Dus is dat zo?
Ja. Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, als je
dat snap ik even niet.
Nou, als je extreem bent, weet je, dan word je natuurlijk eerder topsporter. Want dan kan je die extreme, dan wil je iets extreems doen. Kom je uit een heel stabiel gezin, je hoeft allemaal niet. Waarom zou je dan die extreme opzoeken?
Nou, Rox, jij bent topsporter geweest.
Ja.
Maar misschien ben ik ook wel extreem. Ja, weet ik toch ook niet. Nee, ja, ik denk wel dat je een beetje... Ja, ik denk wel dat Ben gelijk heeft. Je moet wel een beetje...
Gek zijn.
Ja, en heel erg graag je grenzen willen verleggen. Dus elke keer een stapje verder willen gaan. En dat vraagt wel een bepaald karakter, ja.
Heb jij wel eens last gehad van mentale problemen tijdens jouw sportcarrière?
Ja, tuurlijk. Ik was heel erg bang om te verliezen, eigenlijk altijd.
Om te falen of te verliezen?
Je falen, denk ik. Dus vooral...
Maar was verliezen altijd falen?
Ja, dat is heel lastig in het wielrennen. Want je kan een hele goede wedstrijd hebben gedaan voor het team en zo. Dan heb je dus iets heel goeds gedaan. Maar ik zocht altijd wel iets wat dus niet goed genoeg was. En ik merk ook dat ik dat doe als ik hier zit, bijvoorbeeld. Ja, als ik iets voor de tv doe, dan denk ik altijd... Oké, dit stukje was goed, maar dit moet nog veel beter. Dus ik ben wel altijd iemand die de lat steeds hoger legt... en dus ook weer steeds die grens, zeg maar, opduwt. Ja, en dat kan super, super, super zwaar zijn voor jezelf. En dan maak je jezelf heel erg ongelukkig mee. Want je geniet helemaal niet van wat je doet.
En dat moet je wel doen, Rox, bij ons genieten. Ja. Dat is wel belangrijk. Noah, jij bent lekker bij Almere City geweest afgelopen maandag. Almere City, de nieuwkomer in de Eredivisie. Hoe was het daar?
Nou, dat vind ik sowieso. Ik had het ook met Jan-Joost over. Het is gewoon heel leuk om bij dat soort clubs te komen. Want dan komt de perschef met een dienblad vol met koffietjes voor iedereen. En ze verwelkomen je heel erg. En de algemeen directeur zegt, joh, zal ik even een rondleiding geven over onze club? En dat is natuurlijk anders dan als je bij de topclubs komt. Maar je ziet het hier ook, de fans, dat is gewoon in een heel groot aantal gegroeid. En de perschef zei ook, ja, vorig jaar stond alleen Omroep Flevoland er en nu was iedereen er. En je merkt ook echt dat... Kijk, Almere, dat is een stad die heeft niet zoveel historie. En nu hebben ze eindelijk een soort club die de mensen verbindt. En het is heel knap, ze zijn in 2001 opgericht. In 2010 kwam Leslie Bamberger erbij.
Leslie Bamberger is een supervermogend iemand.
Vastgoed,
van de Kronenberg-familie.
Ja, en die heeft daar geleidelijk in geïnvesteerd. Dus niet te veel en gewoon een heel goed fundament gebouwd. En nu voor het eerst gepromoveerd. Dus,
jij zegt dat met dat dienblad moet ik zo om lachen. Want ik heb toen een serie gemaakt over FCM. En toen ze voor het eerste keer de Eredivisie inkwamen. En toen ze hebben daar altijd sinds jaar en dag... een prijs voor de beste voetballer. En dat was dan een winkelkarretje vol met de supermarktproducten. Dus niet de aanmerken, maar de producten van die supermarkt.
Van de supermarkt zelf.
De huismerken.
De huismerken. Ja, en toen kreeg dus, ik geloof dat Tadic die won, die, of nee, ik weet eigenlijk niet meer wie dat was toen niet. Maar er was iemand die dat, en die stond toen met dat karretje. Ja, dat was wel eigenlijk fantastisch. Ja, dat is te gek is dat.
Dat is mooi.
Maar Almere is er ook nog helemaal niet klaar voor eigenlijk. Want ik was bij
Waarom
die play-offs.
Niet?
Nou, omdat ik was bij die play-offs, er gaat één weg gaat er naartoe. Dus als dat stadion... Je staat gewoon vijf kwartier sta je gewoon zo met z'n allen gewoon zo stil te wachten... totdat die klaar over steeds dat bordje op en neer doet. Oh. En het is een beetje de puber van het betaald voetbal.
Wat bedoel je?
Nou ja, Noah zei het al. 2001 opgericht, FC Omniworld, erger kon niet. Almere moest ook meedoen met topsport, was meerdere sporten. En nu hebben ze al hier, en het leukste is ook, ze hebben ook de jongste hooligans van Nederland. Zijn er denk ik 15, 16 jongens.
Nou ja, Joost, daar zijn ze.
Ja.
Ze komen je toch halen.
Oh, toch, ja.
Heb jij die boete niet betaald? Ja, live televisie mensen, ja. Zo werkt dat nou eenmaal.
Toch te hard dan, denk ik.
Ja. Ja.
Hij stopt echt,
hij
niet.
Hij stopt, ja.
Oh, nee, hij gaat toch door.
Hij gaat door.
Oplossen. Je schrok al even. Ja. Ja.
Ik dacht, hij zou toch niet echt mijn snelheid hebben opgemeten?
Had je iets in de achterbak? Zo'n klein pakje.
Maar Leslie Bamberg, daar had je over. Schoonvader natuurlijk van Steven Berghuis. Ja. Maar je hebt ook daar John Best. Dat is de algemene directeur. En die doet een manager van alles eigenlijk.
Nou, het grappige is, ik kwam ook tegen hem. Hij was best wel bruin. Dus ik zei, oh, ben je lekker op vakantie geweest? En ben jij gek? Na die promotie ben ik alleen maar gaan werken. Want ze moeten inderdaad best wel veel veranderen. Maar aan het stadion zelf, aan de faciliteiten. Want dat hebben ze in coronatijd hebben ze dat gerenoveerd. Dat ziet er echt prachtig uit. Dus hij wilde dat ook gewoon heel graag laten zien. Veld ligt er mooi bij, natuurlijk geen kunstgras meer. Maar het is wel klein. Het is volgens mij net als Excelsior, er kunnen er 4300 in. 3300 zijn al seizoenskaarten, dus ze hebben eigenlijk 1000 kaarten voor pers, uitfans en de business. Dus er is niks meer in de losse verkoop. De begroting is ietsje gegroeid, maar ik vroeg hem ook van ja, PSV koopt Noah Lang voor 15 miljoen euro. Kan je dat heel even in perspectief zetten met het geld van Almere City?
Nou, dat is in ieder geval een stuk meer dan onze totale omzet. Dus dat is denk ik het perspectief wat je bedoelt. Maar ja, goed, weet je, daar moet je ook niet te veel over nadenken natuurlijk. En bovendien hebben wij natuurlijk zo ontzettend veel enthousiasme en eagerness in het team. Al die jongens die willen ze natuurlijk gaan laten zien op het grootste podium. Dus we gaan gewoon zien hoe ver we komen. We gaan daarvan genieten. We denken dat we een goed team hebben. En ja, er zullen clubs zijn die beter zijn of in ieder geval meer geld hebben dan wij. So be it.
Ja, mooi. Nou, en dan is het hopen dat ze in ieder geval dit seizoen in de Eredivisie blijven.
Ja, maar die blijven toch in. En Almere, ik zat het nog even opzoeken. Het is volgens mij de 6e of 7e stad van Nederland. Mm-hmm. Mega potentie hebben ze daar. En het wordt ook nu echt Ali, want het waren natuurlijk eerst Amsterdammers die gevlucht waren voor al die juppen. En die waren allemaal voor Ajax. En nu is de jeugd echt voor Almere. Ja. Ik denk dat het echt heel tof wordt daar.
Leuk. Ja. Zometeen dan zijn we terug met deel 2. En dan krijg je antwoord op de vraag waarom je als je de Tour rijdt, een toerdag, dat je 11 hamburgers moet eten om een beetje aan die calorieën te komen. Dus blijf bij ons. Tot zo. Welkom terug bij de Oranje Show. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn, mensen. Hartstikke goed. Rox, we gaan het hebben over de Tour. Want tot volgende week donderdag volgens mij veel bergetappes. En dan denk ik altijd dat voedingsschema van die wielrenners, dat is bijna wiskundig en heel erg natuurlijk op maat gemaakt. Maar kun je eens vertellen hoe zo'n voedingsschema eruit ziet per dag?
Ja, maar als wij naar de Tour kijken, dan denken we natuurlijk, oh ja, die mannen zijn alleen maar bezig met zo snel mogelijk naar de finish komen. Maar die mannen zijn over het algemeen ook bezig met de hele dag door eten. Want je kan 60 tot 120 gram koolhydraten per uur opnemen. Hier zie je de bevoorrading. Het is wel leuk om te vertellen. De eerste 80 kilometer vandaag was het dus een soort van sprint om weg te komen in een kopgroep. Kan je, ja, het is allemaal op suikers. Dus die suikers wil je aanvullen. Want die suikers wil je aanvullen omdat die batterij zo vol mogelijk wilt zijn. Want een Tour is 21 dagen, ook weer niet één dag. Dus je bent vandaag bezig ook meer met alles wat gaat komen. En ja, dan moet je gewoon heel veel eten. Want jullie hadden volgens mij een kaartje met hoeveel er wordt verbrand, klopt het?
Hoeveel je verbrandt, dat is echt gigantisch. Ja. Maar het is een heerlijkheid dus. Als je 8000 kilocalorieën kan eten per dag. Nou. Want dat verbrand je.
Dat kan je eigenlijk dus niet aaneten. Dus wat gebeurt er? De renners staan op. Ze eten soms pasta of daar was ik niet zo fan van, pasta of rijst. Mm-hmm. Heel veel koolhydraten. Eigenlijk kan je dan een kleine portie eten voor de koolhydraten die je binnen wilt krijgen. Sommigen eten havermout. Maar het begint dus, je staat op. Tot de finish heb je vaak 4 uur. Of tot de start heb je 4 uur. Je bent de hele tijd aan het eten. Dan begint de etappe. Ja, en dan ga je dus jelletjes.
Die jelletjes.
Nou, jij wilt hem proeven, hè?
Wat is, ja, is dat lekker?
Het is een jelletje. Nee, het is niet heel erg lekker.
Het is gewoon goor.
En dan wil ik hem toch proeven.
Ja. Nou, we gaan hem proeven. Maar het is dus vloeibare suiker. En ik heb net even uitgerekend. Als je 120 gram koolhydraten wil eten, moet je er dus 9 eten per uur.
Ja.
9.
Dit is zoet?
Ja, dit is suiker.
Helemaal opeten,
dus nu slaap ik niet meer vanavond.
Jawel, je hebt een klein nipje gehad. Je slaapt nog
wel. Dan sta je lekker te stuiteren vannacht.
Maar kijk, alles is nodig. Want je wilt natuurlijk zo goed mogelijk zijn in die finale. En als je dan dus geen energie hebt tot je hebt genomen in de hele etappe, dan ben je dus leeg om die finale te rijden. Ja, en morgen moet je weer. Dus het is echt eten. En dan moet je dus ook nog drinken. En dan mag je weer niet te veel drinken, want dan kan je weer minder eten. Daar hebben wij natuurlijk geen benul van. Maar dat trainen ze ook dit allemaal. Hè. Dus tijdens de trainingen doen ze dit al. Zij zijn er niet heel erg mee bezig. Na afloop nemen ze meteen een kersensapje met een eiwitshake. Om weer, want je moet ook eiwitten, want voor het herstel. Dan vervolgens kom je in de bus, staat je bakje klaar met weer wat rijst.
Want iedereen
pasta.
Heeft een eigen kok, hè? Die gewoon meegaat en alle producten uit Nederland meeneemt.
Ja, Nederland. Ja, nou, ze kopen daar natuurlijk ook wel eens in. Maar ze hebben een eigen kok. Die weet voor elke renner, oké, dit is voor het ontbijt. Dit is voor na afloop. En dan eigenlijk tot het avondeten wordt er voor de renner bedacht, hey, dit moet jij eten. En dat is ook wel weer per etappe natuurlijk verschillend. Gisteren hadden we een rustige start. Ja, verbrand je dus ook weer minder. Maar vandaag was een knallende start, verbruik je weer meer. Dus ja, dat wordt allemaal berekend.
Kortom, het is wiskundig. En je moet zorgen dat je niet aan de dunne gaat, want dan heb je echt een probleem.
Ja, want dat is dus ook wel 120 gram koolhydraten. Dat vindt jouw maag eigenlijk helemaal niet, en je darmen eigenlijk helemaal niet zo lekker. Dus dat moet je echt heel goed trainen. Als wij nu bedenken, Rutger, als jij nu denkt, ik ga ook 120 gram koolhydraten in mijn fietstochtje eten. Dan ga je zeker weten over je fiets hangen van het kotsen.
Nou, ik had er mooi wel 2800 verbruikt, hè, vanmiddag.
Vandaag?
Nou,
ja.
Dat is wel aardig.
Zeker, ja.
Alleen je moet er dus wel even bij zeggen, denk ik, voor al die mensen die nu kijken. Waar er ook een hele hoop dikzakken bij zitten, die op een fiets zitten. Want wielrenners, hè, en die denken nu, die horen dit, denken, dus als ik gefietst heb, dan moet ik 6 stukken appeltaart eten. Ja, dat is dus ook niet zo, hè.
Nee, en het is dus ook zo dat het lichaam van een renner is zo efficiënt. Omdat heel veel duursporters, die trainen hun lichaam natuurlijk efficiënt te worden. En ja, dus als ze eens een keertje een jelletje missen, is het niet zo dat ze meteen een hongerklop hebben. Maar eigenlijk wil je dus continu die batterij helemaal gevuld houden.
Omdat
de dagen die jij net zei, die nu gaan komen voor de klassementsrenners, ja, dan wil je gewoon op en top vol met energie zitten.
Maar ik zat van de week te denken, hè? Die massasprints. Hè? Je ziet altijd al in het schema staan, dan zet je 's ochtends de radio aan of dingen, dan staat er gegarandeerd massasprint. Dus dan hoef je eigenlijk die plaatjes, die 3 uur schilderijen, hoef je niet te kijken, want dan komt er een massasprint op het einde. Het gebeurt ook 99 van de 100 keer. Waarom moet je dan per se die 180 knallen, terwijl je weet dat je al die massasprint gaat doen? Dat snap ik nooit.
Nou ja,
ook omdat qua rust, arbeidsrusthouding. Je kan toch dan ook denken, we doen 100 vandaag?
Ja, dat zou kunnen,
maar
het is gewoon een element in het wielrennen. Waarom moeten we het veranderen? Kijk, een massasprint naar 100 kilometer of een massasprint naar 180 kilometer is wel degelijk iets anders, hoor, voor je benen.
Maar dan wordt het wel leuker misschien, ook en spannender.
Nee, maar je kan ook gewoon het laatste uur pas je tv aanzetten, hoor.
Jawel, dat doe ik ook wel eens. Nee, dat doe ik ook wel eens, maar nu is het Jasper Philips. Maar is het niet leuker, wordt het niet spannender als het breder is en meer mensen kans maken? Dat bedoel ik eigenlijk, omdat het een uitputtingsslag is.
Ja, maar ik denk niet dat het een andere uitzag. Kijk, als jij een sprint wil zien, dan moet je lekker naar baanwielrennen gaan kijken. Dat
vind
is
ik ook
een sprint.
Cool,
dat is een. Dan ben je echt. Dat zijn echt de explosieve mannen. En het gekke is van een sprinter die in de Tour wint, is eigenlijk een duurrenner.
Ja.
Want die rijdt 180 kilometer. En is dan nog de snelste van de duurgroep. Dus eigenlijk is het niet de echte explosieve man die we zien bij het atletiek, of die we zien bijvoorbeeld als in het schaatsen, of op de wielenbaan. Ja, een sprinter in het wielrennen is de snelste van de duurrenners. En ja, daarom doen we eerst 180 kilometer. Lekker het laatste uurtje. Lekker het laatste uurtje gaan kijken. En dan lekker genieten van de laatste 10 kilometer.
Nou, dat gaan we dus morgen doen.
Ja.
Nee, morgen ook niet, hè? Morgen wordt lastig.
Klopt. Morgen wordt lastig. Maar daar gaan we het morgen ook over hebben. Er is een heel groot probleem in de grachtgordel, dat weten jullie, hè?
Ja.
Ja, hoe moeten ze daar nog gaan fietsen?
Oh, ja,
dat is ongelooflijk. Ja, maar wat was dat nou toch? Van Mo fietsen in één keer groot in het nieuws overal. Dat is van die luxe grachtgordel
fietsen. Ik denk dat je het nou even moet laten vertellen, want die heeft
die er. Heeft er van Mo. Wat is daar zo bijzonder aan?
Nee, het is echt een klote ding. Ja, ik weet dat mensen nu denken, je moet niet zo'n dure fiets kopen. En dat weet ik. Maar als je het doet, is die fantastisch. Maar hij doet het dus nooit.
Maar wat is er mis met wat is er mis met gazellen dan?
Ja, precies, op Bataaf.
Kopen gazellen of een tweedehandsje. Moet allemaal op zo'n. Het is ook echt dat inderdaad grachtengordel.
Maar jij hebt toch ook een duur fietsie, denk ik, of niet?
Ja, maar dat is om te sporten. Kijk, ik vind sowieso dat mensen, mannen van onze leeftijd, moeten niet op een gewone fiets zitten. Als jij iets moet doen, als je echt, je moet van A naar B, dan pak je gewoon de auto.
Wat is dit nou weer? Dat je dingen heet.
Het ziet er toch niet uit. Het ziet er niet uit. Kijk, als jij op een racefiets gaat zitten, dan denk ik altijd nog, nou, die heeft een goed idee erbij, want die gaat sporten.
Ja,
maar jij fietst ergens om iets te gaan doen, denk ik van, man,
maar
doe
ook op
normaal.
Een elektrische fiets.
Het kan toch? Het
je moet juist uit. Moet je vermogen trappen, je moet juist iets doen, dan gaan ze een elektrische fiets kopen.
Ja, dat ook nog eens een keer erbovenop, ja. Maar ik wil ze gewoon eigenlijk liever helemaal niet op een fiets zien. Ik zie wel eens mensen in mijn buurt van mijn leeftijd, mannen op een fiets, denk ik echt, nou, hoe haal je het in je hoofd?
Maar jij fietst nooit met je kinderen ergens naartoe?
Nee.
Nee?
Nee,
nee. Nou,
altijd
de auto.
Ja, maar hij heeft er 4. Hoe moet hij dat doen?
Ja,
weet ik veel, bakfiets, dingen, een nekkie, eentje achterom.
Ja, 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 auto,
ja
auto,
dat is waar. Jongens, het zit er alweer op. Gaat echt snel, hè, als het gezellig is. Oh, ongelooflijk. Morgen dan is hier Alexander Pechtold. Oh. Vind ik gezellig. Kunnen we even over D66 hebben en ja, wat andere zaakjes. Leontien is er. Chris Woerts met laatste nieuwtjes.
80%.
Goed. Dus even kijken of alles nou bij ESPN blijft. Misschien heeft hij het antwoord wel op. Voor nu bedankt. Allebei aan de bar natuurlijk. Fijn dat jullie er waren. En jullie bedankt voor het kijken. En heel graag.